So. Nou. Ik heb best wel een boodschap die lastig is om te onthouden. Dus ik dacht, ik neem even wat mee. Zodat jullie mee kunnen schrijven. Ik heb mooie klapblokjes. Wie heeft er geen klapblok en een pen bij hem? Dan mag je naar voren komen en er een komen halen. Want anders gaan jullie dit niet onthouden. Want weet je wel hoe heerlijk het is om mee te schrijven? Ik deed dat vroeger ook niet, tot ik dat ging doen. En toen dacht ik, wow, dan kan ik het veel beter onthouden. En schrijf is mee. Gewoon de teksten. Ik noem best wel aardig wat teksten. Schrijf ze gewoon eens op. En als je morgenochtend in je stille tijd zit, denk er eens over na en praat er eens met God over. Ander is die altijd net over doelen stellen. Hij zegt, dat is natuurlijk onzin, want als je iets, als je een goed voornemen hebt, dan moet je daar gewoon gelijk mee beginnen. Maar toch kan het best wel goed zijn om in het nieuwe jaar, om te zeggen van, wat zijn mijn doelen? Hè, dat doe je misschien in je bedrijf ook, als je een bedrijf hebt. Of misschien heb je een hobby, dat je denkt, waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Of misschien heb je helemaal geen doel. Misschien heb je niet eens helder waarvoor je leeft. Dat kan ook. Toen ik in 2012 op zoek ging naar God, was een van de motivatie voor mij om naar God op zoek te gaan, was waarom leef ik eigenlijk? Wij zaten in een crisis met ons bedrijf. Ik dacht, de ene keer verlies ik geld en de andere keer dan verdien ik geld. En dat gaat zomaar door. En als ik straks dood ga en ik heb niks, dan ben ik dood. En al zou ik een miljoen verdienen, dan ben ik dood. En de volgende generatie die gaat verder. En die doet hetzelfde en zo rennen we maar door. Ik denk, dat is toch een zinloos bestaan. Het is volslagen zinloos. Toen dacht ik, zou er echt niet meer zijn als dat? En als dan God bestaat, wie is dan God? En als die God bestaat, wat voor plan heeft hij dan met mijn leven? Wat is dan mijn doel van mijn bestaan? Als je niet scherp hebt wat je doel is van jouw bestaan, ook als christen, dan ga je dwalen. Want je weet helemaal niet waar je naartoe gaat. Je laat je leiden door de omstandigheden en door je gevoel. Misschien wat lekker voelt of wat moeilijk gaat. Daar laat jij je door leiden. En als jij en ik scherp hebben wat ons doel is en waar we naartoe willen, dan heeft dat invloed op de keuzes die we maken. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Het heeft invloed op ons gedrag. Het heeft invloed op onze beslissingen. Doelen stellen geeft richting, geeft verantwoordelijkheid en geeft focus. Zou je in één zin kunnen zeggen wat het grote doel is in je leven? Jezus, meer van de Heer. God verheerlijken. Misschien zeg je, ja, dat, ik weet niet. Ik had eigenlijk een heel ander idee. Maar de vraag is, dat doel, komt dat overeen met het doel wat God met jouw leven heeft? Want God is jouw maker. Hij heeft jou gecreëerd. Met een doel. En als je nou terugdenkt over 2024, dat is altijd mooi zo'n reflectie. Begin van het nieuwe jaar, denk terug over 2024. En je weet wat je doel is in je leven, dan zou je na kunnen denken, zeggen van, de keuzes die ik heb gemaakt, de beslissingen die ik heb genomen, hebben die mij dichter bij dat doel gebracht? Of juist er vanaf? pak nou eens een Olympische sporter. Als je tegen een Olympische sporter zegt van wat is nou eigenlijk je doel? Dan zegt hij van nou, over een paar jaar dan hebben we de Olympische Winterspelen. En daar ben ik nu helemaal mee bezig. En ik ben aan het trainen en ik neem af en toe rust. En ik let op mijn eten. Nee, stop. Korter. Wat is je doel? Nou, ik ga naar de Olympische Spelen over een paar jaar. En dan uiteindelijk de bedoeling is dat ik daar meegeloop en dat ik uiteindelijk goud ga winnen. Wat is je doel? Is korter. Zeg nou gewoon wat je doel is. Goud. Goud. Ik ga voor goud. Dat is mijn doel. Als die sporter scherp heeft wat hij wil, goud is mijn doel. Wat voor invloed heeft dat op de keuzes die hij maakt elke dag? Er komen vrienden bij hem langs en zeggen, hé maat, we gaan vanavond stappen. We zijn om 4 uur thuis, lekker zuipen. Heb je zin om mee te gaan? Nou, hij denkt bij zichzelf, is wel gezellig. Maar hij denkt, wacht even, goud. Ik ga voor goud. Dus hij zegt, nou, het klinkt wel aardig, maar ik ga niet mee. Of ze zijn met vrienden weg en ze komen langs een Mac en ze zeggen, we gaan even lekker mekken. Nou, zegt hij, ik doe niet mee. Want het klinkt erg lekker. Maar ik ga voor goud. Dus ik pas. Zie je dat dat invloed heeft? Hij heeft in zijn hoofd waar hij naartoe wil. En dat betekent dat hij daar rekening mee gaat houden in de beslissingen vandaag. Want elke week 3 keer naar de Mac, dat wijkt af van het uiteindelijke doel van goud. Gaat hij niet redden als hij elke vrijdagavond gaat stappen, als hij 3 keer in de week naar de Mac gaat, als hij zijn training laat zitten voor wat het is, gaat hij dat goud niet halen? En gaat hij zijn doel niet bereiken? We zijn niet allemaal Bart Verhaar die zonder trainen de marathon kan lopen. Dus je begrijpt hoe belangrijk het is als christen om te weten wat jouw doel is in het leven. Want dat heeft invloed op jouw beslissingen en op de keuzes die je maakt. Anders zijn we net als een voetbalteam. 2 voetbalteams halen doelen weg. Nou, dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Ren allemaal maar gewoon rond. Geef een trap tegen die bal. Maar zo kan het wel gaan in ons leven. Een beetje rondrennen. Nou, vanmorgen wil ik naar 3 personen kijken. En daar wat van leren. Naar Paulus. Naar Jezus. En naar jou. Paulus, Jezus en jij. En natuurlijk ik. Daar hoor ik ook bij. Paulus. Nou, als we kijken naar het leven van Paulus, dan zien we dat het draait om 1 groot doel. En dat is Jezus. Alles draait om Jezus. Alles. Heel het leven van Paulus, na zijn bekering, het was eerst Saulus. Heel het leven van Paulus was gericht op de eer en de glorie van God. Nou, zou je zeggen, ja, dan waren zijn omstandigheden waarschijnlijk ideaal. Nou, als ik lees in 1 Korinthe 4 en 2 Korinthe 11, dan lees ik over lijden, honger, dorst, geen vaste woonplaats. Hij moet hard werken om zijn kost te verdienen. Hij werd uitgescholden, werd vervolgd om de naam van Jezus. In de gevangenis, doodsgevaar, slagen. Hij kreeg 50 keer 40-1 zweepslagen. Ze hebben hem 3 keer gegezeld. Ze hebben hem zelfs 1 keer gestenigd. Dat heeft hij overleefd, maar ze hebben hem 1 keer gestenigd. Hij heeft 3 keer schipbreuk geleden. Veel gevaar. Rovers, gevaar door volksgenoten, gevaar door heidenen, gevaar in de stad, gevaar in de woestijn, gevaar op zee, gevaar onder valse broeders, lezen we. Nachten zonder slaap, honger, dorst, koud, naakt, dagelijkse zorg van de gemeente, eindeloos. En ondanks deze beproeving en deze verzoeking hield Paulus dat ene doel voor ogen. Dat God wordt verheerlijkt. Dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Hij bracht het evangelie, gelegen of ongelegen, Romeinen 1 staat. Het is een kracht voor een ieder die gelooft. Hij stichtte gemeentes, hij spoorde ze aan, hij bemoedigde ze, hij bouwde ze op. En Romeinen 12 vers 1 is zo'n mooie tekst. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Hij trainde leiders, 2 Timotheüs 2 vers 2. En wat u van mij gehoord hebt, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Hij stimuleerde de eenheid in het lichaam van Christus. Dat komt telkens terug in al die brieven. Wees eensgezind. Zet je daarvoor in. Waarom? Tot eer en glorie van God. Die eensgezindheid staat niet op zichzelf. Het doel is dat God verheerlijkt wordt. God wordt niet verheerlijkt door verdeeldheid. God wordt verheerlijkt door eensgezindheid. Hij zegt, daar moet je je voor inspannen, want dat gaat niet vanzelf. Efeze 4 vers 3. Beijver u om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Paulus, zijn doel was God en hij wilde leven. Hij zei tegen anderen zelfs, volg mij na zoals ik Christus navolg. Alles in het leven draaide om God. Alles in het leven draaide om Jezus. Paulus deed het geloof er niet bij als een soort hobby. Heb ik zelf in mijn leven ook gehad. Je leeft, God komt in je leven. Een soort hobby. Je doet het er een beetje bij. Het is leuk om hier naar de gemeente te gaan. Het is leuk om een keer naar een bijbelstudie te gaan. Maar verder leef je gewoon je eigen leventje. Dan heb je Jezus als een soort hobby. Want die andere mensen die Jezus volgen zijn ook leuke mensen. Kun je mee connecten. Maar het is heel wat anders. Dit is heel wat anders. Dit is leven tot eer en glorie van God. Je ziet aan het leven van Paulus, hij is doordrenkt met Jezus. Hij wilde God eren met zijn leven. Dat zegt hij ook in Filippenzen 3 vers 14. Hij zegt, één ding doe ik vergeet wat achter mij ligt. Nou, als we lezen wat Saulus overhoop gehaald had in zijn leven. Ik ben ervan overtuigd, daar had hij jaren last van gehad, kunnen hebben. Zich aangeklaagd voelde. Hij had de gemeente van Christus vervolgd. Hij had de volgelingen van Jezus omgebracht. Hij zat erbij toen Stefanus werd gestenigd. Hij paste op de spullen. Maar hij kende Jezus niet. Hij kende de Torah kende wel. Hij was religieus. Maar hij had geen relatie met Jezus. Maar hij zegt, ik vergeet wat achter mij ligt. Ik strek me uit naar wat voor is. Ik jaag naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En ik geloof dat daarom Paulus kon zeggen dat niets, maar dan ook niets, hem kon scheiden van de liefde van Christus. Hij zegt in Romeinen 8, hij zegt wij zijn als slachtschapen. Zegt hij. Ik denk dat Paulus toen het welvaartsevangelie nog niet kende. Toen hij dit had geschreven. Hij zegt in vers 36 Romeinen 8, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Zo worden wij gezien door de wereld om ons heen. Slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Paulus kon dat zeggen, hij was er doorheen gegaan. Hij zegt, ziekte, pijn, ellende, drama, niks kan mij scheiden van de liefde van Christus. Waarom? Dat had hij ervaren. Wij kunnen zeggen, Heer, niks kan mij scheiden van de liefde van Christus. Maar wat gebeurt er als we ziek zijn? Als we misschien ongeneeslijk ziek zijn? Kunnen we dat dan nog zeggen? Heer, ik ben ziek, maar niks, ook deze ziekte, kan mij scheiden van uw liefde, Heer. Paulus was er doorheen gaan, hij kon het zeggen. En hij ging er doorheen en hij hield het doel vast wat hij voor ogen had. En dat was leven tot eer en glorie van Gods grote naam. Of het nou in de gevangenis was, of het nou in schipbreuk was, of het nou op een andere plek was waar hij misschien wel gegezeld werd. Ik ben ervan overtuigd, Paulus hield dat doel vast. Hij hield dat doel voor ogen. In Filippenzen 1 vers 20 zegt hij ook. Hij zegt, ik wil dat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. Dat Jezus gezien wordt in mijn leven. Dat was zijn doel. Nu gaan we naar Jezus. Wat was zijn doel? Hij is ons grote voorbeeld. Nou, ik heb wat teksten waar Jezus zelf daar een uitspraak over doet. Hij zegt in Johannes 5, vers 30. Ik zoek niet mijn wil, maar ik zoek de wil van hem die mij gezonden heeft. Eer van mensen, vers 41, neem ik niet aan. In 44, hoe kunt u geloven, u die de eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Je ziet, Jezus zocht de eer van de Vader. Johannes 7, vers 18. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem, die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Jezus eerde de Vader met zijn leven. Hij verheerlijkte God. In zijn leven, in zijn manier van handelen op deze aarde, in zijn sterven en in zijn opstaan. Alles draaide om de eer en de glorie van God. En hij had niet zijn eigen belang op het oog. Enkel en alleen maar het belang van anderen. Jouw belang. Mijn belang. Niet gekomen om gediend te worden, maar gekomen om te dienen. Je ziet aan het leven van Jezus dat hij zocht de eer, de glorie en de heerlijkheid van de Vader. En het doel van hem was om die te openbaren aan deze wereld. Het laatste vers van Johannes 1 staat het ook. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus, de Zoon, heeft hem ons geopenbaard. In Jezus weerspiegelt de Vader. En dat was bij Paulus eigenlijk hetzelfde. In Paulus kunnen wij Christus zien. En dan kom ik bij jou. Als derde. Misschien zeg je, ja, maar ik ben Paulus niet. En ik ben Jezus ook niet. Dat klopt. Daar zijn we het over eens. Maar weet je wat je doel is in je leven? Heb je dat, die missie, dat hoofddoel, heb je dat scherp? En natuurlijk heb je allerlei subdoelen, goede voornemens. Ik een week geleden sprak ik even met Luus. Waar is Luus eigenlijk? Is hij er wel of niet? Die slaapt nog, nou dan kan ik het wel zeggen. Hij zegt, ik ga mijn film afmaken, zegt hij. Nou, dat is een goed voornemen, hij is een hele mooie film aan het maken. Uiteindelijk, als je vraagt waarom maak je die film, dan zegt hij, ik wil dat God daarin zichtbaar wordt. Dat vind ik mooi. En het gaat ook lukken. En hij had zo nog een paar doelen. Oh ja, zegt hij. En ik heb trouwplannen. Ik zeg, ja. Hij zegt, ik weet alleen nog niet meer wie. Nou, dat zijn allemaal een beetje subdoelen. Maar wat is het grote doel? Wat is het grote doel? Waar leef je voor? En ligt dit in lijn met het doel wat God voor jouw leven heeft? Daar draait het om. Leiden de keuzes die jij en ik maken naar de werken die God voor jou hebt voorbereid. Want daar heb jij zelf ook een rol in. Want God heeft werken voor jou voorbereid. Dat lees ik in Efeze 2 vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit vers leert mij dat God jou heeft geschapen. Hij heeft jou gecreëerd. Je bent zijn maaksel. Maar hij heeft daar ook een bedoeling mee. Hij heeft een taak voor je. En hieruit leren wij ook dat de werken niet de reden zijn dat we gered worden. Die kun je ook opschrijven. De werken zijn niet de reden dat jij en ik gered worden. Maar ze zijn een gevolg. Van onze redding en relatie met Christus. Als jij weet wat het doel is in jouw leven, dan fungeert dat als een roer van een schip. Dat roer bepaalt En tegenwoordig zetten ze hem op de automatische piloot. Coördinaten staan erin, tik. Kan het stormen, dan gaat het schip zo en dan gaat hij die kant op. Maar dat roer, dat denkt, nee, terug. Het is helemaal niet erg dat het schip even zo gaat. Maar dan gaat op een gegeven moment stuurtje weer bij, zit hij weer op koers. Komen alle moeilijke omstandigheden, problemen met het schip. Maar uiteindelijk, dat roer bepaalt uiteindelijk van, daar wil ik naartoe, naar die haven. En zo werkt het ook met ons als christen. Als wij dat doel scherp hebben, wat het doel is met wat God heeft met ons leven, dan passen we daar onze beslissingen op aan. En hoe zouden we God de eer kunnen geven met ons leven zonder zijn wil te doen? En hoe zouden we zijn wil kunnen doen zonder de kracht van de Heilige Geest? En daar begint het. Daar begint het. Dat zie je in het leven van Paulus. Hij was nog Saulus. Hij heeft een ontmoeting met Jezus. Dat staat in de Handelingen 9. Ik pak het er even bij. Hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus. Hij kende Jezus niet. Hij was religieus. Hij had zijn onderwijs gehad. Hij wist alles van de Torah. Hield er nog een heel veel wetten hield hij er nog bij. Hele godsdienstige man. Hij kende Jezus niet. En dan zet de Heer Jezus, die zet hem eigenlijk stil. Die gaat zich aan hem openbaren. En wij hebben allemaal een openbaring van God nodig. Jezus moet zich aan ons openbaren. Wil hij doen. En dan gaat Jezus, die spreekt tot hem en dan wordt hij met blindheid geslagen, 3 dagen lang. En ik heb me wel eens geprobeerd te visualiseren hoe dat voor hem gevoeld heeft. Zo religieus. En 1 keer is daar Jezus. Hij kan 3 dagen kan hij niks zien. En 2 of 3 nachten. Hij eet niet, hij drinkt niks. 3 dagen en 2 of 3 nachten. En dan zegt de Heer, die schakelt Ananias in. Een broeder. En die zegt, ga, zegt de Heer tegen hem, naar de straat die de rechter genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is, want zie, hij bidt. En dan zegt Ananias, nee Heer, dat ga ik niet doen, want weet u wel wat hij allemaal uitgehaald heeft, die Saulus? Zegt de Heer, dat weet ik. Maar hij is een uitverkoren instrument in mijn hand. Ik zal hem laten zien hoeveel die moet lijden voor mijn naam, zegt de Heer. Maar je moet naar hem toe gaan. En je moet de handen op hem leggen en je moet voor hem bidden. En dat vind ik zo heerlijk als deze broeder die gehoorzaam direct. Die gaat er naartoe, die legt hem de handen op en die zegt, Saul, broeder. Dat is toch indrukwekkend. Saul, hij had broeders vermoord. Hij ging als een beest tekeer. Maar God zegt, nee, ik ga hem gebruiken, je moet nou naar hem toe gaan. Hij gaat naar hem toe, hij legt hem de handen op. En hij zegt, Saul, broeder. En hij bidt om de Heilige Geest. En Paulus ontvangt de Heilige Geest. Zijn ogen gaan onmiddellijk open. Dat lezen we in vers 18. Hij stond op, werd ziende. En dan staat er, hij werd gedoopt. En daarna staat hij dat hij gaat eten. Hij gaat niet eerst eten. Hij had 3 dagen niet gegeten en niet gedronken. Hij laat zich onmiddellijk dopen. Daarna gaat hij eten. Dan is hij een paar dagen heeft hij nodig om op krachten te komen. En in vers 20 lezen we, en meteen predikte hij Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Dat was de snelcursus. Maar je ziet dat de kracht van God over het leven van hem komt. Anders had hij dit natuurlijk nooit kunnen doen. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. God de eer geven in jouw leven begint met de volkomen overgave aan hem. En zeggen, Heer, kom met uw Heilige Geest. Laat voor je bidden. Geef je leven over aan hem. En zegt, Heer, ik bid dat heel vaak 's morgens. Zeg, Vader, laat uw koninkrijk komen vandaag. Laat uw wil geschieden. In de hemel, op de aarde, in mijn huis, in mijn leven, op deze kamer, in ons gezin, in de levens van onze kinderen en kleinkinderen, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan. Wij willen uw wil doen, wij willen u dienen. En de vraag voor mij, en dat is voor jou ook, ben ik bereid om zijn wil te doen? Ben ik bereid om de eer en de glorie van God in het oog te houden. Als mijn doel. En wens tegelijkertijd. Het kan een doel zijn, maar het kan ook een wens zijn, een verlangen zijn, wat je uitspreekt naar God. Heer, help mij om uw wil te doen, zodat u verheerlijkt wordt. En dat Jezus, uw Zoon, zichtbaar wordt in mijn leven. En de Heilige Geest is onze helper. Hij is onze helper. Daardoor mag je een diepe innerlijke vrede en rust ervaren. Dat geeft ook ontspanning. Anders zou je zeggen, wat moet ik allemaal doen? Nee, de Geest komt in ons wonen en die helpt ons. Dan kun je relaxen. Kun je zeggen, Heer, ik ben bereid om u weg te gaan. Wilt u het uitwerken in mijn leven? Ik ga afronden. Ik zie aan het leven van Jezus en aan het leven van Paulus dat ze elke situatie in hun leven ondergeschikt maken aan het doel wat ze voor ogen hebben. Dat is de liefde van God laten zien in deze wereld. Dat is hem verheerlijken. God de eer geven in hun leven. En dat is ook het plan van God. Want als ik naar Genesis 1 ga en ik begin bij het begin, dan lees ik in vers 26, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Dat is wat God zegt. Daar begint het. Laten wij mensen maken naar ons beeld en naar ons gelijkenis. Dat lijkt erop dat daar staat dat wij ons uiterlijk op God lijken. Maar God is geest. Ons beeld. In het Hebreeuws staat daar tselem. En dat betekent, in deze context betekent dat, dat het gaat om het weerspiegelen van bepaalde aspecten van Gods karakter. Eigenschappen en autoriteit. Dus wij, de mens die tot zijn doel komt, gaat eigenschappen van God weerspiegelen. Zijn karakter en zijn autoriteit. Dus wij als mens zijn geschapen om een representatie van God te zijn op deze aarde. Begrijp? Kun je me volgen? God die creëert ons met een doel. Dat wij de heerlijkheid van God laten zien op deze aarde. Johannes 1, het laatste vers. Jezus kwam naar deze aarde en toonde ons de Vader. Gods plan met ons leven is dat wij de Vader, dat wij Jezus laten zien aan deze wereld. Dat is zijn plan. Om zijn karakter uit te dragen en te reflecteren. Dat is het doel waarvoor God jou heeft gemaakt. Maar het ging mis, lees ik in Genesis 3. Het ging mis, zonde. Zonde. En zonde gaat voor mij niet over gelijk goed of fout. Zonde, het Hebreeuwse woord voor zonde, dat is shata. Dat betekent doel missen. Dus als je leeft in zonde, dan zit je helemaal naast het doel waarvoor God jou heeft geschapen. En dat is in relatie staan met hem en zijn heerlijkheid en zijn glorie weerspiegelen in deze wereld. Dat is zijn doel met ons. En daarom staat er in Efeze 4 vers 24. En bekleed u met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, als dit gebeurt, als wij zo gaan leven tot eer en glorie van hem, dan wordt zichtbaar, God wordt zichtbaar in ons leven. We gaan Jezus in elkaar zien. En dat zie je soms ook bij mensen. Denk ik zie Jezus in jou. Dat is het doel. Je getuigenis krijgt kracht. Je kunt bij mensen aan tafel zitten en getuigen van de liefde van God. En mensen worden zo opeens geraakt in hun hart. Het heeft niks met theologische kennis te maken. Als ik iemand zie die die 8 jaar studie heb gedaan en de Bijbel van binnen en buiten kijk, uit zijn hoofd weet en alles weet en ik kijk ernaar, dan denk ik, ik weet niks. Maar als ik naar een broeder of een zuster kijk die ik zich in zie spannen om anderen te dienen, om anderen de voeten te wassen, weet je wat ik dan denk? Ik zie Jezus. Dat is het grote verschil. En je mag voor mij een theologische opleiding gaan doen, daar gaat het mij niet om. Paulus kende heel de Bijbel uit zijn hoofd. Als wij zo gaan leven met elkaar, overeenkomstig het plan van God, dan zal de heerlijkheid van God nog meer zichtbaar worden op deze plek. Ik heb de afgelopen week heel veel hierover nagedacht. En dat beïnvloedde de keuzes die ik maakte. Simpele dingen. Ik noem maar een voorbeeld. Als Willemien tegen mij zou zeggen van, oh, jij gaat naar boven, hier, neem even deze krat mee en dat moet nog mee en dat moet nog mee en dat moet, neem maar mee naar boven. Dan denk ik, ja, regel het even lekker zelf, weet je wel. Maar nu denk ik, nee, ik wil de liefde van Jezus laten zien. Zeg, het is goed, dat ga ik doen. Ik wil dat de glorie van God zichtbaar wordt in mijn leven, ook in mijn huwelijk. Dus dat beïnvloedt mijn keuzes. Als er iemand naar mij toe komt en negatief praat over iemand of over iets, dan kan ik daar heel makkelijk in meegaan. Maar in 1 Korinther 10 vers 10 lees ik, mor niet onder elkaar. Dat betekent smoezen, praten, Als ik dat wil stoppen, nee, dit gaan we niet doen, want ik wil. Wat heb ik eraan als ik met haar negatief praat over iemand of over iets? Ik bouw haar niet op. De liefde van Jezus is niet zichtbaar. Dus ik heb de afgelopen week over nagedacht. Ik wil dat doel vasthouden dat Jezus zichtbaar wordt in mijn leven. Zeg, Heer, ik wil leven tot eer en glorie van uw grote naam. En dat vergt andere keuzes. En dan zie je dat het fungeert als een roer. Als dit het plan van God is en wij gaan daar naartoe en we zijn met allerlei andere dingen bezig, ja, dan gaan we daar naartoe. Maar als we ons laten, als we weten we willen daar naartoe, we houden rekening mee met de keuzes die we maken, dan zul je ook zien dat dat doel zijn uitwerking ook heeft in ons leven. Ik hoop dat dit een begin is voor je om hiermee aan de slag te gaan. Om hierover na te denken. Om hier met God over te praten. Zeggen, Heer, ik ben geschapen met als doel u zichtbaar te maken in deze wereld. Ik wil een ambassadeur zijn van u. Ik wil dat als mensen mij zien, dat ze u zien. En hoe kunnen we dat realiseren? Kom met uw Heilige Geest. Kom met uw Heilige Geest en geef mij inzicht welke dingen ik moet doen en welke dingen ik moet laten. Denk aan die Olympische sporter. Ik ga 3 keer naar de Mac. Nee, dat gaan we niet doen. Ik wil goud. Paulus wilde ook goud. Ik wil ook goud. Jezus. Enkel en alleen Jezus. Dan kun je niet Jezus als een soort hobby erbij doen. Gaat niet. Hij wil ons helemaal transformeren. Als wij God vragen, help mij om te veranderen tot eer en glorie van uw grote naam. 100% dat hij dat gaat doen. 100%. Dat is een gebed naar zijn wil. Je bent geschapen met een doel. Hem zichtbaar te maken in deze wereld. Dat is het doel. Laten we nog bidden met elkaar. Lieve Vader, trouwe God. Wij prijzen uw grote naam en wij aanbidden u. Dank u wel, Heer, dat u ons geschapen heeft met een doel. We hoeven niet doelloos op deze wereld rond te rennen. Zo vermoeiend, Vader. Allemaal rondrennen. Maar we zijn geschapen om tot eer en glorie van uw grote naam te leven, Vader. En dan hoeven we soms niks te zeggen, maar dat andere mensen de liefde van God, de liefde van Jezus in ons zien. Heer, wat een klus. Maar het is mogelijk, Vader, door de kracht van uw Heilige Geest. En ik bid, Heer, om de kracht van uw Heilige Geest over onze levens. Dat we vervuld worden met uw Geest, zodat u het kan doen door ons heen. Heer, als wij dit moeten doen, onmogelijk. Als u het gaat doen, Heer, dan is het mogelijk. Vader, kom met uw geest over onze levens, Heer, zodat we tot ons doel kunnen komen, waarvoor u ons heeft geschapen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.